Hoe richt je een niche op in de markt? Haal je succes uit een franchise-model? En wat kan je naast veehouden nog meer doen voor de sector? Dat hoor je in de Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. In de vorige aflevering zat ik aan tafel met pluimveehouder Jeroen Bertens en hebben we het gehad over gezamenlijk met andere pluimveehouders marktmacht creëren naar grote partijen. Vandaag zit melkveehouder John Vasseur uit het Zeeuws-Vlaanderen Oostburg tegenover mij. In 2020 zijn hij en zijn vrouw gestart met verwerken van hun eigen zuivelproducten. Ik ben benieuwd naar hun aanpak en bevindingen bij het creëren en vermarkten van hun eigen product. Welkom John.
Dankjewel dat ik hier mocht komen. En, ja. We gaan eens kijken wat we ervan kunnen maken.
Nou, daar gaan we zeker iets moois van maken. Hey John, ik was eigenlijk benieuwd. De Heerhoeve, wat is het eigenlijk precies voor boerderij eigenlijk?
Ja, in principe is het gewoon een normaal gangbaar melkveebedrijf met nu een 115 melkkoeien zo'n beetje. Sinds 2020, of eigenlijk net iets eerder. We zijn in 2019 eigenlijk begonnen met richting... Dat mijn vrouw vond van er is te weinig duidelijkheid richting de burger over wat we nu precies doen. Er is heel veel mensen denken dingen terwijl ze het niet weten. Dat ze toen eigenlijk is begonnen van ik wil dat meer gaan uitdragen. Ik wil thuiskomen en dan thuis ons verhaal uit kunnen dragen naar de mensen toe. Dus in eerste instantie is ze toen begonnen met klassenboeren.
En toen op een gegeven moment zei ze van ik wil uit gaan dragen wat we een boerderij doen?
Of? Ja, je hoort te veel negatieve dingen over de landbouw. Ja. Ze zegt voor zover ik het kan, wil ik dat gaan omdraaien. En gewoon vertellen, laten zien hoe het eraan toe gaat.
En hoe werd ze gedaan? Want jij had het over klassenboeren. Wat is er dan?
Ze is toen klassenboeren gaan doen. Dus in feite ontvangen wij nu elk jaar een behoorlijk aantal klassen van de lagere school uit de omgeving. Toen hebben we een melktap ook gezet van als de mensen dan toch komen en je kunt ze het verhaal vertellen, laat ze dan ook de melk kunnen proeven. Alleen je mag hem officieel niet uit de tank tappen en aan niemand geven. Dus je moet het ze zelf laten doen. Dus daar kwam het eerste stukje verkoop bij kijken.
En dat was allemaal, want jullie zijn van Tilburg naar Oostburg verhuisd, naar Zeeland.
Ja, maar dat is toen een beetje gaan samenlopen. Met ook daar weer de gedachte achter dat de jongens, allebei de zoons op termijn thuis in het bedrijf wilden komen.
Ja.
En de oudste, die was toen al van school af. Die werkte toen bij een krachtvoerleverancier. De jongste die zat toen nog op de has in de bos. En eigenlijk is dat daarna eigenlijk vrij snel veranderd door heel het corona-verhaal.
Oké, maar even misschien een beetje terug in de tijd een stapje. Hè? Wat hebben jullie nu voor bedrijf? Jullie hebben melkvee, hoeveel zei je? 115 melkkoeien?
Ja, we hebben 115 melkkoeien. Ja. En we hebben dus tegenwoordig dus ook een winkeltje aan huis waar we onze eigen zelfgemaakte zuivelproducten en ons zelfgemaakte ijs verkopen. En we leveren ijs en zuivel aan supermarkten in de omgeving en restaurants, strandpaviljoens.
Dus jullie zijn enorm verbreed. En als we dan terug in de tijd, jouw vrouw zei ik ga klas ontvangen. En omdat toch mensen krijgen op bedrijf, ga ik mijn melktal beginnen.
Ja, en nu krijgen we heel veel mensen op bedrijf.
Het is nogal uit de hand gelopen dan.
Uit de hand gelopen. Je hebt een veel groter bereik gekregen.
En waarom heb je een groter bereik gekregen?
Doordat je die producten maakt. En zeker vanaf de corona zijn ook veel meer mensen die zich weer richten op waar komt mijn eten vandaan.
Hey, en dus jullie hadden alleen, tot voor corona hadden jullie alleen een melktap dan? Of hoe, want je bent met melktap begonnen en tot 2020
was op een gegeven moment, dat dus, Cas, die, dus de oudste zoon, die had zoiets van, ik wil eigenlijk volledig thuis blijven. En de jongste die zat in zijn laatste jaar van de has en die zegt van ik zit toch hele dagen thuis, kunnen we er alvast niet iets bij gaan doen? En het stukje zuivel en ijs hebben ze zelf altijd al interessant gevonden.
Terwijl jongens... jouw zoon, hoe die in de krachtvoer werkt, die zat natuurlijk echt in de melkveehouderij op dat moment. In de toeleverancier van de melkveehouder.
Ja, maar die zat te veel in de auto, naar zijn zin. Kijk, zijn werkgebied was heel Zeeland plus West-Brabant. Dus die reed tot aan Breda, moest die rijden voor krachtvoeradvies.
Ja.
En dat ging hem op een gegeven moment tegenstaan.
Maar hij maakte wel de switch van eigenlijk helemaal de adviseur van de boer aan de toeleverende kant naar het vermarkten van zuivel. Dat is dan een heel andere...
Is een heel ander iets, ja.
En hoe kwamen jullie tot die...
Nu natuurlijk het vermarkten. Laten we ook veel aan de mond-op-mond reclame over.
Ja.
Je hebt een speciaal product. Dus je kunt het heel erg in de markt proberen te zetten. Maar je kunt het ook meer mond-op-mond laten komen. Dus de mensen zelf naar je toe komen. Dan willen ze het verkopen. Dan willen ze het gebruiken. Dan hebben ze er ook de meerprijs voor over. We hebben ondertussen al wel gemerkt, als je echt restaurants die je gaat benaderen en die de mond vol hebben over lokaal, heel hard terugdeinzen als ze een paar euro meer moeten betalen.
Dus het was nog moeilijk om de meerprijs te krijgen eigenlijk?
Niet bij de restaurants en dergelijke die er echt voor gaan. En dat is een beetje de... Ja, de restaurants, een beetje het middensegment, denk ik. Je hebt een ondersegment, die kiezen gewoon voor het goedkoopste, want daar kunnen ze het maximale marge mee halen. Je hebt het topsegment restaurants, die maken alles zelf. Daar kunnen we ook uit melk leveren, of boter.
Ja.
Want dat maken ze niet.
Ja.
Dus je hebt daar op een gegeven moment een gradatie in van restaurants en hotels die het wel willen en het ervoor over hebben.
Ja.
En die vertellen het ook duidelijk naar hun klanten toe. Je hebt het ondersegment die zeggen van, nou, wij willen wel lokaal, maar wij hebben daar geen geld voor over.
Hey, en ik vind het een heel interessant verhaal, John. Hè? Want jullie waren eigenlijk gewoon een normale melkveehouder in Oostburg. Ja, je had, hoeveel kinderen heb je?
Vier.
Vier kinderen. En van de twee dochters, twee zonen, vertelde je me?
Ja, twee dochters en twee zonen. Dus de twee zonen zitten dan in het bedrijf. En de twee dochters die doen in principe heel wat anders. Alleen die springen bij wanneer we in de zomer wat evenementjes organiseren. Of die doen in elk geval de website en de social media.
En jouw zonen zeiden eigenlijk voor corona, wij willen eigenlijk iets in het bedrijf gaan doen.
Ja, voor corona. Wij willen op termijn allebei in het bedrijf komen. En eigenlijk in het begin van de coronaperiode hebben ze zoiets van, als we dan toch iets willen, hebben we nu de tijd en de mogelijkheid. Als we er nu eens in één keer inspringen.
Maar dan ga ik jou een vraag stellen, want het interesseert me wel. Dat een normale boer zou zeggen, mijn twee zonen willen een bedrijf, dus ik ga meer koeien. Ik ga 300 koeien, of ik ga 200 koeien, of ik ga een locatie bij. Ja,
maar het gaat er vooral om dat je een inkomen wilt halen voor nu drie gezinnen.
Ja.
En een inkomen halen voor drie gezinnen uit de stap van 100 koeien naar veel meer is veel moeilijker dan je product dat je al hebt verwaarden.
Oh, nee, maar dat vind ik wel leuk, want dat vind ik een unieke visie van jou. Want veel veehouders die er luisteren, zullen dat misschien veel anders zien. Die zien het juist ingewikkeld, de stap die jullie gezet hebben, denk ik.
Ja, het is op een gegeven moment net waar je voorkomt en hoe je dat interpreteert. We kwamen natuurlijk met relatief veel arbeid te zitten, ja. die we konden inzetten.
Ja.
Maar wil je die arbeid in gaan zetten in koeien, dan moeten er 200-300 bij.
Ja.
In het huidige vestigingsklimaat, ja. Bijna onmogelijk.
En waarom is dat mogelijk?
Nou, wij zitten bij ons in Oostburg sowieso met het grote gat, met een Natura 2000 gebied.
Ja.
En daar kregen wij al heel snel op dat mooie kaartje van de Wal, daar werden we netjes mee ingetekend. Want we zitten met onze gebouw op 980 meter vanaf het natuurgebied. Vanaf dat moment zijn al je mogelijkheden voorbij.
Voor te groeien wil je zeggen?
Voor te groeien.
Ja.
Want de overheid heeft een stempel gedrukt. En de bank zegt, je bent niet meer financierbaar.
Dus dat was eigenlijk wel een streep door de rekening? Of een...
In principe wel. Ja, wij zijn als bedrijf zijn wij ook pasmelder. Dus wel binnen onze pasmelding was de uitbreiding was wel gepland naar ruim 300 koeien.
Ja.
Alleen, je hebt een pasmelding op 1 juli. En op 2 juli kwamen de fosfaatrechten. En op 3 juli kom je tot de conclusie van... dit verhaaltje dicht financieren en een boterham verdienen... gaat niet helemaal samen.
Dus toen...
De eerste 5 jaar na de fosfaatrechten... dan hebben we zo'n beetje stilgestaan. Of ja, stilgestaan ook niet echt, maar meer... met de huidige aantal koeien steeds meer melk zien te produceren. De efficiëntieslag maken.
Ja.
En daarna kwam het moment van hoe nu verder... Hoe gaan we creëren dat we tijdelijk met z'n drieën op verder kunnen... maar straks de jongens samen een goede boterham uit het bedrijf kunnen gaan halen.
En toen kwam en de jongens wilden thuis en toen kwam corona.
En toen kwam corona. En toen was het... we hebben het er al ooit vaker over gehad. Zullen we het nu maar een keer doordrukken?
En hoe heb je dat gedaan?
Eigenlijk... heel simpel, er is bij ons in de omgeving niemand die het doet aan zuivelverwerking en ijsverwerking. Dus in principe is er markt voor.
En waarom was er een markt in jullie omgeving? Wat is de markt?
Er zit bij ons enorm veel horeca. Ja. Dus in dat opzicht heb je richting ijs, waar we ook mee begonnen zijn, een grote mogelijkheid van afzet.
Ja, want jullie bedrijf is Oostburg, ligt tegen, voor de luisteren niet weten, het ligt echt in het toeristisch gebied van Zeeland.
Het zuidwestelijke puntje van Zeeland, waar je in de winter 25.000 mensen wonen en in de zomer 150.000. Dus je hebt je hebt enorm veel mensen in het toeristenseizoen.
En toen zei een van, wie kwam op het idee van ijs maken?
Ze hebben allebei, toen ze op de HAS zaten, hadden ze als afstudeerproject... in die richting willen doen. Alleen volgens de HAS was dat niet innoverend genoeg. Dus dat mocht niet.
IJs maken was niet innoverend genoeg.
IJs maken, zuiver maken is niet innoverend. Ja. Dus dat was niet iets waar ze er afstudeerproject op mochten doen.
Ja.
Alleen er is allemaal wel blijven sudderen natuurlijk. Van ja, wij zien daar iets in.
Vanwege de toeristen, de mensen, de markt.
Ja, en om je bedrijf dus extra slagkracht te geven.
En toen, het ASNIR-project lukte niet, maar het kriebelde.
Ja, het kriebelde. Dus we hebben toen op een gegeven moment hebben we eens een keer bij elkaar gezeten. Als we het dan toch ooit willen doen, dan gaan we het nu doen. Dus toen zijn we informatie gaan inwinnen over apparatuur. En hoe een verwerkingsruimte eruit moest zien, volgens COKZ.
En COKZ is een keurmerk?
Het keurmerk waar alle zuivelverwerkers bij aangesloten moeten zijn om zuivel te mogen verwerken.
Hey, en ruimte, hoe heb je, want jullie kenden nog, jullie hadden nooit ijs gemaakt, denk ik? Of?
Nee.
En hoe heb je dat
dan? Dus we hebben contact gezocht met leveranciers van machines, met leveranciers van grondstoffen. We zijn een keer bij een leverancier een beetje bezig kijken en proef gedraaid. En toen besloten we, dit is het. Maak een offerte en
we gaan een ijsfabriekje
en we gaan gewoon beginnen. En toen hebben we, ik denk in 6 weken tijd, hebben we de aanpassingen gedaan van het kantoor wat we hadden in de stal naar een verwerkingsruimte. En de machines erin. En 6 weken nadat we besloten hadden, zijn we gaan draaien.
En draaien, want je zegt dat nu heel makkelijk draaien, maar als je mij een ruimte geeft met machines, er komt er geen ijs uit.
Dat heb je dus inderdaad. Je wint informatie in, je zoekt mensen erbij die je daarin verder kunnen helpen. Ja, en dan aan de gang.
Gewoon, en wie ging er aan de gang? Ging John aan de gang? Of ging
Ik kan best een basismix klaarzetten, maar ijs maken, daar maak ik me eigenlijk niet druk over. Dat laatste doet bij onze jongste. Ondertussen heeft hij al verschillende cursussen gevolgd bij het ijscentrum. En dus hij is daar ondertussen al een heel eindje bekwaam in, zullen we maar zeggen. En ja.
Maar dan heb je ijs.
Alleen, dan heb je ijs en dan moet je het gaan verkopen.
Dat wilde ik zeggen. Hoe werkt dat dan? Hoe ga je dan ijs?
Ja, kijk. En deze tijd is van de social media natuurlijk.
Ja.
Dus je moet gewoon zorgen dat je via Facebook en Instagram in één keer wat posts eruit gooit van dan en dan opening, nieuwe ijszaak.
Want jullie maakten ook een ijssalon, moet ik dat zo noemen?
Ja, we hebben toen een soort van ijssalon bijgebouwd. Waar met de vitrine in. Nou, dat was dus in coronatijd. Het was maar een klein hokje, maar het was niet erg. Iedereen moest toch 1,5 meter afstand houden. Dus er mocht 1 iemand naar binnen en de rest moest buiten wachten. Het was een uitje, even s'avonds na het eten gaan we nog een ijsje halen. En wij zitten in principe op loopafstand van het dorp. Dus je deed een rondje, ijsje halen en weer terug.
En ging dat met... Dus jullie hebben dat bekendgemaakt op Facebook in Oostburg. En ging er meteen lopen dan? Dus het ijsland ging open en er was meteen...
Was meteen behoorlijk aanloop. En dat ging dan op een gegeven moment toch van mond op mond. Dus dat werd steeds vrij snel meer. Toen hadden we ook al vrij snel, ik denk al na een maand of anderhalf, dat de lokale Jumbo op de stoep stond of dat hij het ijs mocht gaan verkopen.
Oh, die kwamen naar jullie toe?
Die kwamen
normaal,
zelf.
Normaal hoor je andersom, hè?
Nee, die kwamen zelf. En dat is natuurlijk het voordeel dat je een lokaal persoon hebt die de supermarkt dan draait.
En die persoon had ook die mogelijkheid. Want je hoort wel zo dat je supermarkt moet per se...
Ze mogen een bepaald percentage aan lokale producten mogen ze wel in de winkel zetten.
En waarom kwam die man van de Jumbo naar jullie?
Omdat het zo verschrikkelijk lekker was.
Ja, dus had hij dan zelf een ijsje bij jullie gegeten? Of hoorde hij van zijn mensen in de winkel?
Zijn bedrijfsleider.
Zijn bedrijfsleider zei, je moet gaan praten met...
Ja, die was al meerdere keren bij ons geweest. En die zegt, ik wil dat eigenlijk in de winkel hebben. Dus toen moesten wij op een gegeven moment gaan bedenken, van, ja, hoe dan?
Ja, want die geen schepijs wilde verkopen in de...
Nee, je moet een bepaalde verpakking gaan zoeken. Je moet dan in één keer ook meer een naam erbij hebben. Je moet etiketering gaan verzorgen. Je wordt in één keer weer in diepe geworpen.
En hoe heb je dat aangepakt? Want inderdaad, dat is de volgende stap in het diepe, ja.
Je gaat weer een beetje zitten brainstormen van wat willen we erop hebben, hoe willen we erop hebben, wat willen we als logo hebben. En je zoekt er iemand, een ontwerper bij die dan zeg maar de etiketten, de stickers die je op de potten plakt mee ontwerpt.
Hey, en toen ging jouw ijs, ging de Jumbo in,
ja.
Van Oostburg. En toen?
Dus toen de Jumbo van Oostburg, daar kwam dan heel snel de Jumbo in Breskens bij, want die was van dezelfde eigenaar.
Ja, dat was logisch.
Dus dan krijg je meteen weer een groter verspreidingsgebied.
En jouw fabriek was groot genoeg?
Nou ja, onze ruimte was 4 bij 3 meter.
Dat is niet groot.
En de controleur van de COKZ zegt, jullie zullen hier nooit geen schoenen verslijten.
Nee. Nee, dat kan niet.
Dus in principe stond de ruimte gewoon vol met de machines, met alles wat nodig was.
Dat liep goed bij de Jumbo's ook?
Ja, liep heel, eigenlijk van het begin af aan heel goed. Vooral ook, je krijgt natuurlijk als nieuwe producent en nieuw in de winkel, het komt op een mooie prominente plaats te staan.
Ja.
En dat werkt. En dan dus ook door het... Dat de bekendheid steeds groter werd van de mensen. Van, dat is heel lekker daar. En als je het dan ook nog in de supermarkt mee kunt pakken, wordt het nog laagdrempeliger.
Een vraag die mij wel binnen schiet natuurlijk is, jouw zoon Lars ging ijs maken. En dat is ook een lekker ijs. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen dat het meteen ook lekker was?
Ja, nou, dat is dus samen met de grondstoffenleverancier een hele goede basismix in elkaar zien te krijgen. En dan zal hele goede melk zijn.
Even terug, je had toen Oostburg en Breskens. Dan had je 2 supermarkten en een ijssalon. En toen, wat gebeurde er toen?
Zo hebben we in principe het eerste jaar gedraaid. En toen zijn we vanaf half september, eind september, toen is Cas begonnen met de zuivel erbij te maken. Dus vla, verschillende soorten vla en yoghurt.
En waarom is die stap gezet dan?
Nou, omdat ze het allebei in de zuivel wilden. of iets wilde in de zuivel. Ja. En je hebt niet meteen een bepaalde omvang waarvan je zegt van... hey, je kunt met twee kun je die machines bedienen.
IJs maken.
Dus hadden ze op een gegeven moment zoiets van... nou ja, dan doe ik dit, doe jij dat. Op de dagen dat de ene in het ijs bezig is... heeft de andere tijd om op de rest van het bedrijf mee te helpen.
Hey, maar toen,
en andersom.
Ja, toen begon je met die hoe de andere zuivel heet. Wat is dat? Dat is vla.
Nu tegenwoordig is het vla, yoghurt, kefir, karnemelk, boter. Hang op.
Maar toen kon je niet zeggen: de ijssalon gaat open, kom een ijsje eten.
Nee, maar toen had je natuurlijk al een behoorlijk aantal. Ja. Vaste klanten voor je ijs, die toch al op de boerderij regelmatig kwamen. En je hebt van tevoren aangekondigd van, dat gaan we ook doen.
Ja.
Dus die kwamen daar dan al ook weer meteen mee om. Van, hey, dat willen we ook proberen. En ook diezelfde Jumbo die weer zei van, hey, die producten wil ik ook in mijn winkel hebben. In die periode zijn er op een gegeven moment ook weer wat extra afzetpunten bijgekomen. We hebben op een gegeven moment nog een... dat zijn mensen die staan op de markt met een kraampje in de omgeving.
En hoe kwam je daar weer bij? Hoe kwam je daar weer bij terecht?
Ja, die kwamen ook zelf.
Dus het complete bedrijf is eigenlijk gegroeid, organisch gegroeid gewoon.
Ja.
Mensen die bij jullie op stoep stonden, mogen we het verkopen.
Ja, dat is tot nu toe zeg maar het grootste deel van de klanten. Die zijn allemaal wat dat betreft zelf gekomen. Kijk, en je benadert... Elk najaar, winter benader je wel weer een aantal restaurants of hotels of net hoe of wat. Om te kijken of ze het product willen gaan gebruiken. Maar het merendeel is allemaal van, hey, we hebben gehoord dit of ja.
En hoe is het nu verder? Want toen kwamen de marktkramen erbij en toen? Hoe is het
verder gegaan? Ja, nu ondertussen dan een behoorlijk aandeel of een behoorlijk aantal strandpaviljoens, restaurants en hotels.
En even terug, want er zijn heel veel veehouders die luisteren hier ook. Hè? En dat vind ik eigenlijk wel interessant. Moet je ook iets anders doen met je melk, omdat je zelf verwaart? Of... Ik bedoel iets qua voeding van de koeien? Of,
je moet er geen rare producten in stoppen.
Rare producten, dat zijn...
Kijk, je kunt heel veel verschillende bijproducten gaan voeren. Maar bijproducten hebben sowieso een invloed op smaak.
Van de melk.
Van de melk.
Ja.
Dus wij voeren zo min mogelijk bijproducten. En wij zijn de laatste jaren ook... eigenlijk kan bijna volledig grasrantsoen gegaan. Wij voeren nog heel weinig mais.
Dat heeft te maken met de melk dus. Dus je houdt wel...
De melk, maar ook... vinden wij met de gezondheid van de koeien. Met veel minder mais in het rantsoen zijn ons inziens de koeien veel gezonder.
Ja.
Ze worden ouder, ze halen een hogere levensproductie. Dus dat is aan alle kanten een plus.
Voor de duurzaamheid van de koe.
Voor de duurzaamheid van je bedrijf, maar ook voor je de duurzaamheid uitgelegd naar de consument toe.
Moet je me even helpen? Duurzaamheid uitgelegd naar de consument? Wat bedoel je? De
consument vraagt altijd hoe oud een koe kan worden.
Ja.
En hoe oud is je oudste koe?
Ja.
Dus hoe meer oudere dieren je ertussen krijgt, hoe makkelijker je verhaal wordt. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal oud moeten worden, maar je moet een wat meer verdeeld leeftijdspatroon door je koppel krijgen.
Ja. En in principe, je koeien lang kunnen... Houden eigenlijk.
Lang, gezond, productief kunnen houden.
Hey, en jullie doen er ook met hygiëne mee. Hè? Waarom is dat bij jullie belangrijk?
Nou, hygiëne is natuurlijk op het moment dat je zuivel verwerkt sowieso een heel, heel belangrijk punt. Maar ook daarin speelt ook weer de gezondheid en van het vee een rol. Je wilt die gezondheid zo hoog mogelijk krijgen. Op een gegeven moment, we zitten op de hoogste gezondheidsstatus. Hè? Maar een gezondheidsstatus, dat is leuk. Maar de totale gezondheid is van veel meer factoren afhankelijk. En daar speelt hygiëne natuurlijk een enorm verhaal in. Ja. Uien gezondheid. Ja, daar is hygiëne alles in.
En jullie zag ik ook, jullie, zo'n Keurmerk's Highcare, zo doen je ook wat naar de consument toe. Hè? Waarom, wat zijn de reacties en waarom doe je dat?
We hebben het eigenlijk vanaf het begin op de verpakking gezet.
Ja?
Omdat ook Marielle dus in de rondleidingen en in alle mogelijke manieren dat ze de consument erover spreekt, het ook altijd meeneemt. Als Highcare van het is, we doen daar een paar stappen extra in dan gangbaar om je gezondheid, om het product beter te krijgen.
En wat zijn de reacties dan? Van,
nou ja, daar zijn heel veel mensen heel erg geïnteresseerd in. Van hey, wat is dan de extra? Waarom? Dus de water. Hoe belangrijk is water? Want water is water, vinden we dan. Maar je hebt water en je hebt schoon water. Water uit de drinkbak moet je zelf kunnen drinken.
Ja. Ja.
En niet denken van, nou ja, ik hoef het niet te drinken. Die koeien die moeten het maar lussen.
Ja. Hey, want daarnaast, dat ik even weer een keer de foto maak. Je ijs, vloeibare zuivel. En je bent ook nog steeds bezig met het ontvangen van die groepen.
Ja.
En wat is dat dan? Wat is dat dan precies?
Marielle doet dan gewoon ook rondleidingen voor groepen die zich aanmelden. Dat kunnen toeristen zijn. Dat kan een oudere bondje zijn. Dat kan allerlei soorten kunnen daar zijn.
Hey, en Marielle laat dan jullie bedrijf zien, de koeien zien. En dat was begonnen omdat mensen het niet meer weten hoe het werkt.
Dat klopt. Maar dat is nog steeds een feit. Mensen zien iets en hangen daar een conclusie aan. Ongeacht of die klopt.
Ja, en die worden nu nog een beetje gevoed. Hè? Je krijgt pers sloopmelk en
ja,
zo.
Ja, we hebben op een gegeven moment ook gehad. En had ze een klas op visite. En er was een opa bij. Want ja, die schoolkinderen moeten vervoerd worden. Die moeten dan naartoe komen. En die opa zei, ik ben zo blij dat ik mee ben. Hij zei, want als ik hier over de weg rij en ik zie die grote stal staan, dan krijg ik echt zo'n indruk van dat ze beesten zitten opgesloten, hebben het slecht. Maar dat is helemaal niet waar. Ja. Maar dat is hetgeen wat natuurlijk ook door alle filmpjes en ook in de journaals, die geven de mensen wel de ideeën hoe het eraan toe gaat. Mensen staan ook altijd versteld dat de koeien niet vaststaan. Ik denk van ja, lichtboxstal is er uit eind jaren 70.
Ja.
Zo lang staan de koeien al niet meer vast.
Hey, en zijn die reacties altijd ook positief? Of heb je ook wel ooit dat er mensen komen kijken die het eigenlijk bevestigd wil zien wat ze denken? Of gaat?
Dat is iets, die vraag die blijft altijd komen. Er is al in elke groep is wel iemand die vraagt waarom de kalfjes meteen bij de koe weggaan.
Ja.
Dat is ook zo'n gevoelig punt. Maar als je dat dan weer uitlegt, dan begrijpen ze het wel. Alleen ja, sommigen staan er nou eenmaal anders in. Ze blijven vinden dat het niet kan, maar ze begrijpen wel waarom je het doet.
Ja. Dus het is dan echt een stukje communicatie eigenlijk.
Heel veel dingen is gewoon communicatie. Ja. Mensen hebben een bepaald idee wat niet altijd hetzelfde is met wat er gebeurt.
Hé, hey, en dan ga ik eventjes naar jullie bedrijf. Want ik vond het wel leuk. Je net even zei, ja, we weten nog niet waar het... Waar zei je? We weten niet hoe we verder ontwikkelen.
We weten nog niet hoe ver het doorontwikkelt. Nee.
En toch ga ik je vragen, wat is een beetje het punt aan de horizon? Waar wil de familie Vasseur staan over een jaar of 5 of 10?
Ja, over een jaar of 5 of 10, dan... Dat zal er zeker de zuivel en het ijs, gezien het aantal mogelijkheden die er in de omgeving nog zijn. Toch minimaal nog wel een verdubbeling of een verdrievoudiging. Wat tot de mogelijkheden moet behoren binnen de streek.
Met je afzetgebied eigenlijk.
Richting de afzet. En ja, we willen, kijk, we hebben nu een lichtboxenstal staan uit 2001. Dus tussen nu en 5 en 10 jaar willen we daar ook iets anders mee. En dan, ja, liefst geen lichtboxenstal meer.
Oké, okay, wat wil je dan?
Toch richting het vrijloopprincipe.
Maar ik vind het wel leuk. Is dat gemotiveerd vanuit jouw de pet op melkveehouder? Of is er ook gemotiveerd een stukje van de pet op zuivelaar? Hoe moet ik dat noemen? Of afzet van de producten?
Ja, dat komt toch meer uit het verhaal melkveehouder.
Oké, okay, ja.
Want comfort is enorm belangrijk voor die koe. Als je een koe niet vertroetelt, krijg je er ook niks voor terug. Dat is echt voor het dier.
Voor het dier, ja.
Die hebben... Kijk, je probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen. Het kan altijd beter. En de volgende stap die we daarin zouden kunnen en willen zetten... is dan nog meer vrijheid voor die dieren. Meer ruimte, minder obstakels. Want het zijn in feite lichtboxen, voerhek, het zijn allemaal obstakels.
Hey, en dan als je naar je bedrijf, je zei 2-3 keer meer groeien is nog mogelijk, hè? En hoe zie je dat voor je? Op dezelfde manier als nu eigenlijk, dus het autonome stuk? Of?
Je blijft natuurlijk bedrijven moeten benaderen, maar we hebben nu ook, nu even kijken, dat is 14 dagen geleden, zijn we benaderd door de Sligro. Omdat die de distributie van het ijs kunnen gaan doen in de omgeving. En daardoor dus ook weer een mogelijkheid om meer te bereiken.
Maar dan wordt je werkgebied potentieel ook veel groter mee, denk ik.
Daarmee kan het werkgebied... Dan is het wel... Wij krijgen daar natuurlijk de stem in van hoe ver willen we gaan. Dus in eerste instantie zul je zeggen van... Nou, Zeeuws-Vlaanderen is nu even genoeg, maar je kunt... De manier van opschalen wordt dan makkelijker.
Zie je er ook een risico in? Ik kan me voorstellen als je heel veel bij één afnemer zit... dat je ook een risico daarmee neemt.
Nou ja, dat is nu een dingetje waar we ook mee zitten. Van, ja, wij weten, zij zijn het komen vragen. Dus wij staan in principe ervoor open. Maar welke eisen, of tenminste, welke marge... willen hun daarvan hebben, want ja, dat is natuurlijk ook een verhaal. Ja. Alles voor jezelf, die marge heb je zelf. Maar ja, je uren zijn niet onbeperkt.
Ja.
Dus dat is het stukje. En ja, is dat een risico? Binnen het gebied waar we nu werken, nog zomaar niet, denk ik.
Omdat?
Omdat je... nu elkaar daar toch al heel veel tegenkomt. En zij kunnen onze bereikbaarheid aan het strand, richting de strandpaviljoens, daarmee vergroten. Of richting andere, zeg maar, kleinere afnemers. Maar je hebt op een gegeven moment ook... Ik kan niet voor één bak ijs rond gaan rijden.
Ja, dus jouw...
En de Sligro, die adresjes die bij wijze van spreken iedere week maar één bak ijs wil hebben... wel bevoorraden.
Ja. Dus je lokale markt wordt groter eigenlijk.
De lokale markt wordt makkelijker te bedienen.
Ja. Hey, en als je dan naar je bedrijf kijkt, John, waar ben je dan het meest, waar ben je nou het meest trots op?
Dat we de mogelijkheid hebben kunnen benutten om toch richting de toekomst voor twee opvolgers het bedrijf de goede richting in te krijgen. Eén opvolger is een uitdaging. Twee is een nog grotere uitdaging. Je hebt inkomensmogelijkheden nodig. Vroeger zou je zeggen, ja, als je elk jaar een paar koeien meer gaat melken, dan kun je dezelfde blijven. Ja, want zo werkt het dan meestal. Dan wordt je inkomen niet echt mee vergroot, maar je hebt gewoon in principe 3% groei per jaar nodig om de inflatie voor te blijven.
Ja.
En we hebben nu in een paar jaar tijd hebben we toch voor elkaar gekregen om van een eenmansbedrijf in feite, nu het wel voor elkaar te krijgen, dat we 3 inkomens uit het bedrijf weten te halen.
Ja. Terwijl je eigenlijk uit een moeilijke positie gestart bent.
Terwijl het geen duidelijk verhaal was van, dat is zomaar even mogelijk.
Ja.
Nee.
Dat is echt ondernemersgeest eigenlijk, hè?
Ja, dat is de kansjes die er zijn... pakken.
Hey, en als ik jouw vraag is, misschien wel breed, de veehouderij in Nederland. Hè? Jullie hebben echt een unieke keuzes gemaakt. Wat is jouw toekomst op die veehouderij in Nederland? Wat is jouw visie op de toekomst?
Je moet in ieder geval zorgen dat je door je omgeving en door de mensen gewaardeerd wordt. Of dat de mensen in ieder geval weten wat je doet. Je staldeur kan bij wijze van spreken, bij een intensief bedrijf kan je staldeur wel dicht zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niet duidelijk kunt maken wat je doet. Kijk, een melkveebedrijf is wat makkelijker om de mensen het echt te laten zien. Maar je moet zorgen dat je in je omgeving past. Maar dat de mensen jou ook waarderen.
En waarom is dat voor jou zo belangrijk? Waarom zou je dat zo belangrijk vinden? Ook bij boer die niet zelf iets verkoopt, bij spreken.
Nou, dat is een groot stuk van je bestaansrecht. Wij horen gewoon ook van mensen, zeker in die periode rondom dat die paswetgeving is afgekeurd, toen kregen wij ook gewoon van mensen berichten van hey, jullie hoeven toch niet echt weg en van dat soort dingen. Maar die op een gegeven moment bij een bedrijf waar ze meer van weten, meer gevoel hebben en ook meer het idee hebben van ja, die willen we niet kwijt. Terwijl je dan van een ander bedrijf, waar ze bij wijze van spreken geen gevoel bij hebben, of een koeienbedrijf waar de koeien niet buiten lopen, meteen een negatief idee hebben. Terwijl die koeien het op zo'n bedrijf zeker niet slechter hebben.
Dus jouw boodschap aan luisteraars.
Je moet gewoon zorgen dat je in de maatschappij staat en dat de mensen ook weten wat je doet, op welke manier je het doet. En zorg vooral niet dat je verstopt bent.
Dus jouw boodschap is, en dan heb je het denk ik over je directe omgeving, verstop je niet, laat zien wat je doet.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk wel een hele mooie, concrete boodschap voor iedereen die hier aan het luisteren is. He?
Dat is een ding, dat is je stuk bestaansrecht.
En als je dan kijkt naar de personen die luisteren en die zeggen, nou, ik heb ook een product, vlees, eieren, melk. Wat is jouw belangrijkste tip voor hen als je zegt van, als je met zoiets wil starten?
Nou, je moet in ieder geval al in een omgeving zitten waar voldoende mensen zijn die je product kunnen afnemen. En waar je niet te veel, of tenminste eigenlijk, maar beperkt bent in andere mensen die het al doen. Want als je elkaar gaat beconcurreren op hetzelfde product in een kleine streek, heb je geen van allen een boterham. Want je moet je marge, er gaan veel uren in zitten, je moet je marge wel eruit kunnen halen.
Dus ja, jouw boodschap is, als je zoiets van plan bent, kijk om je heen. Hoe is de markt? En is er concurrentie? Ja. Of is voor mijn product of voor mijn idee? Ja.
Want als wij spreken twee straten verderop al iemand zit die hetzelfde doet, dan heb je allebei niks.
Nou, ik denk, John, een paar hele mooie tips en heel inspirerend verhaal hoe jullie het aangepakt hebben. En ik een heel mooi verhaal. En ik denk heel inspirerend voor al onze luisteraars. Dankjewel.
Graag gedaan.
De volgende keer spreek ik met boerenzoon Johan Schuttert over hoe hij in de voetsporen van zijn vader Jan is getreden. Meer weten hoe je door focus op hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvorm verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Jeroen Veron voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.